Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 86 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 86, vers 1 en 3. Neig, o Heer, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van heul en hulp ontbloot. En wat er verder volgt, Psalm 86, vers 1 en 3. Lezen we samen uit de Bijbel, Lucas 9, van vers 28 tot en met 42. Vooraf lezen we de 12 artikelen des geloofs, waarna we zingen Psalm 111, het tweede vers. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Lucas 9 en dan te beginnen bij vers 28. En het geschiedde, omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, dien hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard, en ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde, als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn, en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. En het geschiedde, desdaags daarna, als zij van de berg afkwamen, dat hem een grote schare tegemoet kwam. En zie, een man van de schare riep uit, zeggende: meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is mij een enig geborene. En zie, een geest neemt hem, en van stonden aan roept hij, en hij scheurt hem, dat hij schuimt, en wijkt nauwelijks van hem, en verplettert hem. En ik heb uw discipelen gebeden, dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. En Jezus antwoordende zeide: o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij ulieden zijn en ulieden verdragen? Breng uw zoon hier. En nog, als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte den onreine geest en maakte het kind gezond en gaf hem aan zijn vader weder.
Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 116, de eerste 4 versen. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droevenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. En wat er verder volgt in het derde en vierde vers van Psalm 116. Gemeente, aansluitend op de vorige preek willen we weer spreken over de genezing van de maanzieke knaap. Om de geschiedenis compleet te maken heb ik u het gedeelte laten voorlezen uit Lucas 9. Maar de tekst van onze overdenking nemen we toch weer uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. U kunt de tekst vinden in Marcus 9 vers 24. Wij lezen daar, en terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Deze keer letten we op het verzet van de duivel, het geloof van de vader en de macht van Jezus. Dus de tekst Marcus 9 vers 24... En terstond de vader van het kind roepende met tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. De drie punten, het verzet van de duivel. Ten tweede het geloof van de vader. Ten derde de macht van Jezus. In onze eerste gedachte letten we dus op het verzet van de duivel. Jezus had tot de vader gezegd, breng hem tot mij. We lezen in vers 20... En zij brachten dezelfde tot hem. Het staat in het meervoud. De vader is dus geholpen. Dat was ook nodig, zo lezen we. Want die jongen, en eigenlijk de duivel in die jongen, verzette zich. Er staat, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij, vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. Tot hiertoe hebben we nog niet veel gemerkt van de aanwezigheid van de duivel. Hij hield zich erg stil. We lezen er helemaal niets van. Maar nu ineens wordt hij actief. De Bijbel zegt ook hoe dat komt. Omdat hij Jezus zag. Hij zag Jezus. Hij zag de redder van deze ellendigen. De ontfermer over mensen die van de duivel bezeten zijn. Hij zag de verlosser. Die gezonden was om de Satan de kop te vermorzelen. En toen viel hij met al zijn macht op deze jongen aan. Hij scheurde hem. Hij scheurde hem als het ware uiteen, zodat de jongen briesend, rollend en schuimend over de grond rolde. Een vreselijke woedeuitbarsting van de demon die de jongen in zijn bezit heeft. Omdat deze demon zijn prooi niet wil loslaten. Hij vreest dat Jezus deze jongen zal verlossen. Hij vreest dat hij uit de jongen zal geworpen worden. En waar zal hij dan moeten heen gaan? Het lijkt op de uitwerping van de duivels uit de bezetenen van Gadara. Die wisten ook niet waar ze naartoe moesten. Alleen een kudde zwijnen bleef over. Gemeente, de duivel kent geen rust. Hij is een rusteloze geest. Duivelen zijn rusteloze geesten die rondwandelen in onze wereld. Zij kennen geen vrede of geluk, maar hun prooi willen ze vasthouden. Van inkeer of berouw willen ze niets weten. Nu ziet deze demon Jezus, nu hij ziet dat de jongen naar Jezus, de verlosser en redder, wordt gebracht, komt de duivel in actie. Gemeente, zo is het eigenlijk altijd. Zolang je niet naar God zoekt en vooral bij Christus wegblijft, laat de duivel je echt wel met rust. Dan is zijn gehele huis in vrede. Onze sleurdienst, onze vormendienst, die laat hij ongestoord ons behouden. Je mag ook gerust godsdienstig zijn. Je mag heel zwaarwichtig doen, zwaarwichtige woorden gebruiken enzovoort. En je mag je ook uiterlijk heel vroom aanstellen. Dat mag je allemaal doen van hem. Je mag ijveren voor de oude waarheid. Je mag opgaan in raak niet, smaak niet en roer niet aan. Hij vindt het allemaal best als u maar niet naar Jezus probeert te gaan. Er is veel godsdienst waar de duivel zeer tevreden mee is. Hij is tevreden met een oppervlakkige godsdienst die zegt dat God liefde is en dat Jezus voor ons allemaal gestorven is. Dat houdt de mensen rustig. Hij is tevreden met een godsdienst die zegt, je bent gedoopt en je leeft netjes, dus waar zou jij je zorgen over maken? Hij is ook tevreden met een godsdienst van leidelijkheid, die zegt, ik kan mij niet bekeren, ik wacht tot God in mijn leven ingrijpt. Aan al die soorten godsdienst heeft de duivel geen enkele boodschap. Daar heeft hij niets op tegen. In zo'n huis houdt hij alles in bedwang. Maar hij komt in actie zodra een mens onrustig begint te worden. Als hij aan zijn schepper en aan de eeuwigheid begint te denken. Wanneer hij of zij voelt een ziel te bezitten en op reis te zijn naar de eeuwigheid. Hij is beducht dat mensen die onrustig worden, beseffen gezondigd te hebben en tot God om genade beginnen te roepen. Zodra zo iemand in de nood tot God gaat roepen en met droefheid over het bedreven kwaad God om genade begint te smeken, ja, dan komt de boze geest in het geweer. En vooral wanneer die zondaar op Jezus begint te hopen en luistert naar de stem van Jezus in het evangelie. Ja, dan komt de duivel in actie, want dan loopt hij gevaar. Dan dreigt hij zijn prooi te verliezen. De Satan begint te woeden tegen zo'n hulpzoekend mens. Hij zal alles doen om zulke mensen vooral bij Jezus vandaan te houden. Hij kan ons innerlijk verscheuren en verwoesten, zoals hij dat bij die jongen deed. Daar moet je niet makkelijk over denken. De duivel kan je verscheuren en verwoesten. Hij kan je bidden, jouw Bijbel lezen en je kerkgang verwoesten. Hij kan je leven, ja alles verwoesten door een zware, donkere schaduw op je te leggen van, je bent een verworpene. Je hebt gezondigd. God is op jou vergramd. Er is voor jou geen hoop. Je bent te laat. Te laat tot inkeer gekomen. Je bent er nu te oud voor. In jouw hele leven heb je nooit naar God gezocht en gevraagd. Jouw genadetijd is voorbij. De jongen krijgt een verschrikkelijke aanval. Hij schuimbekt en rolt over de grond. Vreselijk om aan te zien. Vooral voor die vader. Welk een extra beproeving moet dat voor die vader zijn geweest? Jezus had gezegd, breng hem tot mij. Dat hield de belofte in, ik zal hem genezen. Breng hem tot mij. Er was verwachting gewekt in het hart van de vader. Maar nu was hij tot Jezus gebracht, ondanks dat hij tegenstribbelde. En juist nu verscheurt die demon hem en toont zo'n verwoestende macht. De jongen ligt kronkelend op de grond. En dat alles omdat de vader, geholpen door omstanders, gedaan had wat Jezus vroeg. Breng hem tot mij. Eigenlijk moeten we daar niet vreemd van opkijken. Een godsdienst die niet door de duivel wordt gehaat, is niet de godsdienst van God. Wanneer je naar God begint te zoeken, moet je op tegenstand rekenen. Wanneer je de brede weg verlaat en met je zonde en zondige vrienden en vriendinnen breekt, wanneer je tot de keus komt om de Here te dienen en in zijn wegen gaan wandelen, en vooral wanneer je de nood van je ziel tot Jezus probeert te brengen, zal de duivel alles in het werk stellen om je in zijn macht te houden. Hij zal zijn aanvallen om je vast te houden verdubbelen. Dat deed hij ook met Israël. Toen Israël uit Egypte vertrok, ging de andere dag Farao het volk achterna met paarden en strijdwagens. Hij was van plan hen weer terug te brengen in zijn heerschappij en slavernij. Ja, de duivel laat zonder strijd nooit een prooi los. Hij probeert ons steeds weer in zijn macht te krijgen. Hij brengt verzoekingen op ons levenspad om ons te verleiden tot zondigen. Hij wil ons terugbrengen naar ons vroegere leven, toen we ons niet om God of zielsbehoud bekommerden. Hij gebruikt daarvoor ook dikwijls je vroegere vrienden en vriendinnen, die zeggen: doe toch niet zo dwaas, ga weer met ons mee om te feesten en plezier te hebben. Hij zal zeggen: de godsdienst die je nu zoekt is maar somber en donker. Wat vind je daar voor moois aan en wat zoek je daar nu eigenlijk? En er is toch geen hoop voor je. Daarom kun je beter maar zoveel mogelijk plezier maken. Dan heb je tenminste nog plezier in dit leven. Hij weet veel pijlen op ons af te schieten. Een pijl die hij ook op ons schiet is deze: is de godsdienst wel waar? Is het wel waar wat ze in die kerk verkondigen? Is de godsdienst geen verzinsel van mensen om de ellende van het leven te verzachten en de vreselijke dood mooi te maken? De duivel bezit allerlei middelen en weet veel pijlen te gebruiken. Wat kan de duivel vreselijk woeden tegen een mens die naar God begint te zoeken en naar Christus begint te vragen? En wat doet Jezus? Dat lezen we in vers 21. En hij vraagde zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? Jezus greep niet in. Jezus redde die jongen niet. Jezus begon die vader vragen te stellen. Dat is toch vreemd? Meisjes en jongens, dat vinden jullie toch ook wel een beetje vreemd? Wanneer iemand in een sloot aan het verdrinken is, vraag je toch niet hoe oud hij is of waar hij vandaan komt? Jezus hielp niet, maar Jezus vroeg: wanneer zijn die aanvallen begonnen? Heeft hij daar al lang last van? Gebeurt dat dikwijls? Is het altijd zo heftig als nu? En wat doe je er dan aan? Jezus gaat de Vader allerlei vragen stellen. Maar dit zijn toch geen omstandigheden om vragen te stellen? Die jongen ligt te kronkelen aan de voeten van Jezus en Jezus stelt die Vader alleen maar vragen. Hier moet toch direct ingegrepen worden. Hier is direct redding nodig. Maar Jezus weet wel wat hij doet. Hij laat de verwoestende macht van de duivel als het ware zichtbaar worden, opdat straks zijn reddende heerlijkheid des te groter zal worden. En met deze vragen geeft Jezus deze vader gelegenheid om al zijn verdriet en zorgen aan Jezus bekend te maken. De vader vertelt Jezus dat hij al vanaf zijn kindse dagen hier last van heeft. Dat hij altijd door de boze is gefolterd. Dat ze hem dikwijls uit het water en zelfs uit het vuur hebben moeten redden. Omdat de duivel hem aanporde om zich daarin te werpen. Dan besluit die vader met te zeggen: maar zo gij iets kunt, zijt met de innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Die vader had gedacht dat de discipelen hem zouden uitwerpen, maar zij konden dat niet. Nu zegt hij tegen Jezus: zo gij iets kunt, zo u meer kunt dan uw discipelen, wees met ontferming over ons, over mijn kind en mij bewogen. Je merkt, gemeente, dat de vader er niet meer zo zeker van is of Jezus hen wel kan helpen. Want hij zegt zelfs niet: zo u die duivel kunt uitwerpen, wees met ontferming bewogen en help mijn kind. Hij zegt: zo gij iets kunt. Wanneer u werkelijk meer kan dan een gewoon mens. Wanneer u ook maar iets tegen deze boze macht kunt doen, help ons. Toen deze man van huis ging, geloofde hij dat er bij Jezus raad was. Daarom had hij zijn zoon tot Jezus gebracht. Hij heeft waarschijnlijk mensen gesproken die erbij waren toen Jezus bezetenen van boze geesten verloste. Maar hij was zo teleurgesteld in die discipelen. Die riepen wel in de naam van Jezus: ga uit van deze jongen. Maar de duivel deed dat niet. Hun bestraffingen van de boze geest baten niet. En nu Jezus er weer is, is hij er ook niet meer zo zeker van of Jezus wel wat kan, wat zijn discipelen niet konden doen. dat heeft hem aan het twijfelen gebracht. Misschien is Jezus hier ook niet tegen opgewassen, denkt hij. Daarom zegt hij, zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Jezus zei toen tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. We letten erop in onze tweede gedachte en spreken over het geloof van de Vader. Als u goed leest, en dat moet je altijd proberen bij het lezen van de Bijbel, merken we dat Jezus de zaken omkeert. De Vader had gezegd, zo gij iets kunt. Maar Jezus zegt, zo gij kunt geloven. Jezus wil als het ware duidelijk maken dat het geen kwestie is van wat hij kan. Het gaat erover wat de Vader kan. Jezus zegt, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Ik kan alles, mijn macht is onbegrensd, maar kunt u geloven? Kunt u mij zo volledig vertrouwen dat u de nood van uw kind helemaal in mijn handen legt? En let erop wat Jezus eraan toevoegt. Hij zegt erbij, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Hij zegt dat er voor alle nood, hoe hoog, ook redding is, als er bij ons maar geloof is. Gemeente, hier worden we toch wel nadrukkelijk door Jezus gecorrigeerd. Wij menen, evenals de vader van de bezeten jongen, dat het schort aan de macht en de bereidheid van Jezus. Wij menen dat het aan de Heere ligt, dat de jongen door de duivel bezeten blijft. Maar Jezus draait de zaak om. Jezus zegt tegen die vader, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Jezus vraagt om geloof. Dat vraagt God in de Bijbel altijd. Hij vraagt om geloof. Geloven dat God God is, zoals dat hij in de Bijbel zegt. Geloven dat Jezus is zoals de Bijbel over hem spreekt. Dat is toch zo belangrijk. In Hebreeën 11 vers 6 kun je dat nadrukkelijk lezen. De apostel zegt daar, want die tot God komt, dat betekent wie tot God komt in het gebed om zijn nood en ellende aan hem voor te leggen, moet geloven dat God is. Bedoeld is niet alleen geloven dat hij bestaat, maar dat hij is zoals hij in de Bijbel zegt te zijn, namelijk een beloner van degene die hem zoeken. Ik denk dat velen van u bidden in ongeloof. We geloven niet dat God de beloner is van die hem in hun gebeden zoeken. Wij beginnen onze gebeden met ongeloof. Maar je moet in het geloof beginnen te bidden, zegt de apostel. Die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Geloof is dus onmisbaar om gered te worden. Die geloofd zal hebben, zal zalig worden. Geloof is nodig, daar vraagt Jezus om. Maar waar haal je dat geloof vandaan? Hoe kom je aan het geloof? Waar haal je de armen vandaan om Christus te omhelzen? En waar kun je de voeten vinden die je naar de Heere Jezus dragen? Waar is het hart te vinden dat zich geheel, totaal en alleen aan Christus toebetrouwt? Toch vraagt Jezus daarom. Hij zegt, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Er zijn mensen die je vertellen dat ze het toch wel heel moeilijk vinden om de 10 geboden te houden. Maar als je aan hen vraagt of ze kunnen geloven, hebben ze daar geen enkele moeite mee. Geloven, dat doe je gewoon. En zij vertellen jou dat ze toen en toen besloten hebben om te gaan geloven. Maar die zogenaamde gelovige mensen kennen zichzelf niet. Wie enigszins met zichzelf bekend is, weet dat in zijn hart een diep geworteld ongeloof leeft. Dat er in zijn hart een kracht leeft die God verdenkt in zijn macht, in zijn genade en in zijn ontferming. Van nature geloven we het evangelie niet. U hoort het evangelie preken Maar ik weet zeker dat u in uw hart zegt, ja maar, ja maar. En dan brengen wij allerlei bezwaren naar voren. En dikwijls nog bezwaren die rechtzinnig klinken. Zo kan een dominee zeggen dat God zijn genade aan zondaren aanbiedt. Of met liefde en ernst verzekeren dat Christus bloed reinigt van alle zonden. Ja, maar, zeggen wij dan, dan moet je toch uitverkoren zijn en dan moet de Heilige Geest je toch eerst aan je zonde ontdekken. We proberen altijd de schuld bij God te leggen. Het schort aan de Heere, maar het schort niet aan ons. U moest eens weten, dominee, hoeveel ik bid en hoe ernstig ik bid, maar ik krijg nooit antwoord. Er gebeurt nooit iets. God geeft mij geen macht, geen wil en geen geloof om mij te bekeren. Toch legt Jezus de verantwoordelijkheid bij die vader. Hij zegt, zo gij kunt geloven, want alle dingen zijn mogelijk voor die gelooft. Wat u zegt, is allemaal waar. Wij kunnen niet echt met ons hart geloven. We kunnen niet oprecht en waar bidden. We kunnen ons niet bekeren. Het klopt allemaal. Maar toch doorbreekt Jezus dat. Jezus doorbreekt dat met de woorden, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Eigenlijk, zegt Jezus, het hangt van u af of uw zoon van de macht van die demon verlost zal worden of niet. Maar dat is toch helemaal remonstrans. Het hangt ervan af of u kunt geloven of niet, zegt Jezus. Dat zegt Jezus. Het is een boodschap die ons oproept tot een werk dat we niet kunnen, namelijk geloven. En toch zal het moeten, anders zal je zoon niet verlost worden en word je niet zalig. Wat een vreemde boodschap. En toch is dit zo'n noodzakelijke boodschap. Een boodschap bedoeld om je in de engte te brengen. Om je aan Gods voeten te brengen. Wij willen dat ons onbekeerd zijn en ongeloof in bescherming wordt genomen. Wij vinden de dominees die dat doen de beste van allemaal. Je kunt dan eerlijk onbekeerd zijn en toch heel wat rechtzinniger zijn dan al die mensen die zo gemakkelijk geloven. Maar Jezus handelt toch anders. Hij zegt tot de vader, aan wiens voeten zijn jongen van angst en lichaamspijn dreigt te sterven, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Jezus laat die vader voelen, als je kind sterft, komt dat niet omdat ik hem niet kan redden, maar omdat u niet gelooft. Dat is wat, gemeente, dat Jezus zo met die vader handelt. Dat hij dit tot de mens in grote nood over zijn kind zegt. Het is alsof hij zegt, het hangt van jou af of je kind zal sterven of leven. En toch zegt God dit tot ons in zijn woord. Hij zegt, wanneer je verloren gaat, ligt de schuld bij jou. Want, zo zegt de Heere, zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddelozen, spreekt de Heere. Is het niet dat hij zich bekeren en leven? Ezechiël 18, vers 23. Jezus bracht de vader van de bezeten zoon in een geweldige engte. Hij moet geloven, dat maakte Jezus hem duidelijk. Anders kan zijn zoon niet gered worden. En hij moet zeggen, ik kan niet geloven, ik heb geen geloof. Ik vind het niet in mijn hart. En toch moet dat er zijn. Dan alleen kan zijn kind gered worden. Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Dat was de boodschap van Jezus. Het is de boodschap van de Bijbel. En er hangt een eeuwig wel of een eeuwig wee vanaf. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16, vers 16. En wat was het gevolg van deze boodschap? We lezen in onze tekst. En terstond de vader des kinds roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Als eerste valt op dat hij niet zegt, ik heb geen geloof en ik kan niet geloven. Hij zegt, ik geloof. Daar begint hij mee. Ik geloof, zegt hij, ik geloof dat u mijn zoon kan redden. Maar dat geloof is maar klein en zwak. Het is zo onvolmaakt. Er kleeft ongeloof aan dat vermengd is met twijfel. Dit moeten we constateren wanneer we goed lezen wat die vader zegt. Zijn geloof waarmee hij in Jezus gelooft was vermengd met ongeloof. Geloof vermengd met ongeloof. Dat is toch een wonderlijk geloof. Hij zegt inderdaad, ik geloof. Maar in één adem zegt hij erachteraan, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik vind dat maar een wonderlijk geloof. Een vreemd soort van geloven. Wat het nog vreemder maakt, is dat het een geloven was met tranen. Het was geen geloven met een luid Hosanna geroep, maar geloven met tranen. Geloven met tranen, wat is dat? Er is een hoop geloof met redeneren, napraten en beschouwen. Maar hier ontmoeten we geloof met tranen. Gemeente, dat is het beste geloof. Geloof met tranen, roepende met tranen. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Misschien vraagt u zich af of dat wel een waar geloof is. We hebben misschien heel andere gedachten over het geloof. Toch is er meer geloof in dit roepen van deze vader dan wij denken. Waaraan is te zien dat dit een echt geloof is? Het was geloof dat hem tot Jezus deed vluchten. Al leek de zaak helemaal verloren. Al was hij niet alleen in de discipelen teleurgesteld, maar ook in Jezus. Hij bracht al zijn nood toch bij Jezus. Hij vluchtte tot Christus met zijn hulpeloosheid. En vooral met zijn ongeloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp, riep hij. We ontmoeten hier een man die zonder de hulp van de Heere niet kan geloven. Kom mij te hulp, roept die man. Waarin moet Jezus hem te hulp komen? In het geloven. In de hoop dat hij zijn kind kan redden. In het geloven dat niets voor hem onmogelijk is. In het geloven dat hij de Messias is. In het geloven dat zijn bloed van alle zonden reinigt. In het geloven dat Jezus de schuld en de vloek gedragen heeft op Golgotha. En in het geval van deze vader moet hij vooral geloven dat Jezus de werken van de duivel kan verbreken. Zo ziet geloof eruit. Het neemt met alles de toevlucht tot Christus. Met alles. Ook met zijn ongeloof. Het was geloof met tranen, zagen we. Dat is het echte geloof. Een geloof vermengd met boetvaardigheid. Een Siamese tweeling, zeggen oudvaders. Wanneer je hen scheidt, sterven beide. Geloof en boetvaardigheid horen bij elkaar. Tranen horen erbij. Vooral tranen over ons ongeloof, dat de Heere verdenkt en zijn ontferming zelfs in twijfel trekt. Het gaat gepaard met droefheid over ons ongeloof, dat we altijd de Heere blijven verdenken. Het doet roepen met tranen, ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Zo kan het geloof er dus uitzien. Het toont ons dat geloof vermengd kan zijn met ongeloof. Het leert ons vooral dat geloven met strijd gepaard gaat. Het is altijd geloven in onmogelijkheid. Gods kinderen bezitten geen volmaakt geloof. Zolang wij in deze wereld zijn, kleven de zonden ons aan. Er worden heel wat misslagen gemaakt als over het geloof gesproken wordt. Alsof dat iets volmaakt is. Maar onze kennis is niet volmaakt. Onze liefde is niet volmaakt. Onze ootmoed is niet volmaakt. Ons dienen van God is niet volmaakt. En ons geloof is niet volmaakt. Niet één kind van God bezit een volmaakt geloof. Wat voor soort geloof bezitten ze dan? Een geloof dat roept, kom mijn ongelovigheid te hulp. Kent u dat geloof? Het geloof dat roept, kom mijn ongelovigheid te hulp. Kom mij te hulp, Heere, in het geloven dat er ook voor mij, zelfs voor mij, bij u vergeving is. Kom mij te hulp, Heere, in het geloven dat Jezus niemand die tot hem komt zal uitwerpen. Kom mij te hulp, Heere, in het geloven dat er bij u geen hopeloze gevallen zijn, dat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp, om te kunnen en te mogen zeggen, nu is niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God uit genade geschonken om Christus wil. Die hulp had zelfs Abraham nodig. Hij zei, Heere, Heere, waarbij zal ik het weten? Hij vroeg ondersteuning voor zijn geloof in Gods belofte. Het geloof is wel een vlucht genoemd. Het is een vluchten naar de vrijstad. Een vluchten met onze zonde en ellende tot de redding die in Jezus Christus is. Maar het is ook zelfs een vluchten tot Jezus met ons ongeloof. Met de harde strijd die we strijden om te geloven dat het waar is, dat wie in Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Het geloof neemt de toevlucht tot Christus, dat zien we hier. Het zoekt hulp bij God en Christus. Wat zijn er dwaze mensen die soms neerbuigend van zo'n geloof zeggen, dat is nog maar een toevluchtnemend geloof, je hebt veel meer nodig. Die mensen hebben niet veel gelezen in de Bijbel of boeken van goede theologen. Want gemeente, wat is nu de kern van geloven? Geloven neemt altijd de toevlucht. Dat is het geloof. Het kleinste geloof neemt toevlucht en het grootste geloof neemt toevlucht. Toevlucht met alle zonden en ellende. Met alle veroordeling en vloeken van de wet. Met alle kruis, verdriet en leed. Het geloof neemt altijd de toevlucht. Vooral levert het strijd met het ongeloof. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Er zit in dit roepen van die vader meer geloof dan wij denken. En daarom gaat de Heere zulke mensen niet voorbij. Jezus genas zijn zoon. Daarover spreken we in de laatste gedachte, de macht van Jezus. Maar eerst willen we zingen van Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, tweede vers. Letten we in de derde plaats op de macht van Jezus. We lezen hoe het verder ging. En Jezus, ziende dat de scharen gezamenlijk toeliep, bestrafte die onreine geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Jezus ging tot actie over. Als je goed leest, zie je dat hij dat gedaan heeft, omdat de scharen gezamenlijk toeliep. De mensen kwamen massaal erop af. De jongen lag te kronkelen op de grond en de vader was in tranen, terwijl Jezus erbij stond. De mensen voelden, er staat iets te gebeuren. Zij kwamen nieuwsgierig toelopen. Ze hoorden waarschijnlijk ook het gesprek tussen Jezus en de vader en keken naar Jezus wat hij zou doen. Was hij werkelijk sterker dan de demonen? Was hij werkelijk de Messias die de kop van de slang zou vertreden? Toen wachtte Jezus niet langer. Om de scharen een boodschap mee te geven, de menigte te laten zien wie hij is. Daarom verrichtte hij de vele geneeskrachtige wonderen. Jezus bestrafte de onreine geest. Hij veroordeelde hem. Hij bestrafte zijn tegenstander. God zal de duivel eens bestraffen en schelden om de vreselijke verwoesting die hij heeft aangericht onder de mensen, nadat hij van God zijn schepper is afgevallen. Jezus bestraft de demon hier om wat hij de jongen en de vader aandoet. En hij spreekt: Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Jezus spreekt met gezag. Met de autoriteit van God. Ik zeg u, zegt Jezus, ik beveel, zo spreekt hij. En dan lezen we, en hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. De demon verlaat de jongen. Jezus' gebod overwint hem. Maar aangaande de jongen lezen we. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. Het kind blijft als dood op de grond liggen. De demon had dikwijls geprobeerd het kind te doden, door hem zo ver te brengen dat hij zich zou verdrinken of in het vuur laat verbranden. En nu, terwijl hij de jongen verlaat, gelukt het hem te overmeesteren. Tenminste, zo lijkt het. Wat ontzettend voor die vader. En wat moet die nu van Jezus denken? In plaats van zijn kind te redden uit de klauwen van de demon, veroorzaakt Jezus' optreden de dood van zijn kind. Na alle lijden is nu het ergste gebeurd. Zijn kind is dood. En is een vreselijke dood gestorven. Schuimend en kronkelend van pijn in zijn lichaam en zijn ziel is hij heen gegaan. De duivel heeft gewonnen. Had hij zijn jongen maar nooit tot Jezus gebracht. Ja, zo kan het lijken in ons leven. Het verdriet en het kruis nemen alleen maar toe, sinds de dag dat we naar God beginnen te zoeken. Ondanks onze gebeden wordt het allemaal alleen maar erger. Zo slecht leek het ook met Israël in Egypte af te lopen. Mozes ging naar Farao en zei: Zo zegt de Heere, laat mijn volk trekken, dat zij mij dienen. Maar de Farao spotte daarmee. Hij maakte hun slavenwerk zwaarder. De komst en het optreden van Mozes maakt hun ellende alleen maar groter. En dat hebben de Israëlieten Mozes ook verweten. Zo kan het bij ons ook zijn. Alsof de duivel spot met onze gebeden en ons zoeken naar de vrede met God. zodat hij onze ellende alleen maar groter maakt. Wat kan dat de vraag oproepen? Nu ik God ben gaan zoeken, mijn zonde ben gaan bewenen, geprobeerd heb mijn ellende bij Jezus te brengen, toch gaat het allemaal achteruit. Ik word alleen maar ellendiger, de duisternis is groter geworden en de macht van de boze sterker. Ik ben verder van de verlossing afgeraakt dan ooit tevoren. Wat een raadsels! Hoe moeilijk leesbaar is voor ons het boek van Gods voorzienigheid. Maarten Luther heeft het over Gods vreemde werk. Hij zegt vervolgens: als God een ziel wil redden, laat hij hem eerst verloren gaan. Als God een ziel uit de banden wil bevrijden, laat hij eerst die banden steeds meer knellen. Hij voert eerst in de gevangenis om ons daarna te bevrijden. Als God een ziel wil rechtvaardigen, zorgt hij ervoor dat deze zich eerst schuldig gaat voelen. Dat is Gods vreemde werk. God doet dit, opdat hij dan pas zijn eigenlijke werk kan gaan doen, namelijk gebondenen bevrijden, treurigen troosten en schuldigen rechtvaardigen. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat God zijn genade alleen maar kwijt kan aan armen, gebondenen en gevangenen. Voor ons schijnt het echter alsof de Heere ons niet hoort en niet verlossen wil en onze ellende zich slechts vermeerdert. Het scheen alsof Jezus bemoeienis alleen de dood van de zoon van deze vader als gevolg had. Maar dan volgt vers 27. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op. En hij stond op. En hij gaf hem aan zijn vader weder. Wat moet dat een majesteitelijk gebeuren geweest zijn? Daar lag dat kind als dood op de aarde. Jezus gaat naar dat kind toe. Hij bukt zich, neemt de hand die slap naast dat lichaam ligt. En hij richt het kind op. En de jongen leeft. En Jezus geeft hem aan zijn vader. Het is alsof hij zegt: hier heb jij je kind terug, gezond en wel bij zijn verstand. Wat een daad van almacht. Daar eindigt dit wonder mee. Net als bij alle andere wonderen wil God ook hier ons wat door leren. Dit wonder leert ons enkele zaken. Het leert ons ten eerste dat er voor de Heere geen hopeloze gevallen zijn. Dat er bij de Heere uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Al zijn uw zonden nog zo vuil en nog zo verschrikkelijk. Al bent u vele jaren in de macht geweest van een seksdemon, een gelddemon of van een hoogmoeddemon geweest. Bij Christus is altijd raad en redding. En het tweede dat u hopelijk onthoudt is dat geloof onmisbaar is. Dat stelde Jezus als eis. Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Je moet geloven, anders kun je niet zalig worden. Want die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Wat een verschrikkelijk woord, die zal verdoemd worden. Al heb je nog zo netjes geleefd. Misschien ben je wel diaken, ouderling of zelfs dominee geweest. Misschien heb je wel geijverd voor de kerk. Misschien heb je wel wonderen en krachten gedaan. Jezus heeft misschien met u gegeten en gedronken. U hebt misschien aan het avondmaal gezeten. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Ik hoop dat u dat niet zult vergeten. Jezus bracht de vader van de bezeten zoon in de engte. Hij moest geloven en kon niet geloven. Het bracht op die gelukkige plaats dat hij tot Jezus zei: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is Gods bedoeling met van ons te eisen wat we niet kunnen. Er is nog iets. De discipelen vroegen 's avonds, toen ze alleen bij Jezus waren: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Met die vraag hadden ze de hele dag rondgelopen. Ze hebben die vraag echter al die tijd niet durven stellen. Maar nu ze weer met Jezus alleen zijn, vragen ze: waarom hebben wij het niet gekund? En toen zei Jezus: dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Dat ontbrak er dus aan bij hen. bidden en vasten. Daarom gebeurde er geen wonder. Daarom gebeurde er niets. En zij dachten het wel zonder bidden en vasten te kunnen. Wil je wonderen zien gebeuren in de kerk, dan moet je bidden en vasten. Dat is jezelf vernederen. Voor God de schuld bekennen. God zoeken met berouw, gebeden en vasten. Dat zijn de wapens om de duivel te verslaan. Om het koninkrijk Gods te bevorderen. Er gebeurde een groot wonder. Alle wonderen in de Bijbel staan erin beschreven om ons wat te leren. Een blinde wordt genezen. Dat leert ons dat een geestelijk blinde door God genezen kan worden. Een dove wordt horend. Dat leert ons dat een geestelijk dove horend gemaakt kan worden. En dit wonder leert ons dat zelfs een door de duivel bezetene gered en gezond kan worden. Jezus bestraft de onreine geest, maakte het kind gezond en gaf hem terug aan zijn vader. Hij maakte alles wel. Het waren Calvijns laatste woorden: God heeft alles wel gemaakt. Amen. Eindigen we met dankgebed. En de slotpsalm is psalm 22 vers 12. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. Dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer. Vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Maar heeft verhoord wanneer ik uit de lenden riep naar omhoog. Psalm 22 vers 12. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.